In 1 Samuel 17 vinden wij een wat merkwaardige uitspraak. 1 Samuel 17, dat is nog in de geschiedenis van de regering van koning Saul. En in die geschiedenis vinden wij de introductie eigenlijk van David. Dat wil zeggen, terwijl de legers van Saul stonden tegenover de legers van de Filistijnen. En vooral de Filistijnse kampioen Goliath. Toen bleek niemand bereid tegen hem op te nemen. En toen verscheen daar David. En die heeft een gesprek eerst met Saul enzovoorts. Hij zal dus de wapenrusting van Saul aandoen. En David zei, nee, die past mij niet, dat doe ik wel zonder. En dat soort gedoe meer. In elk geval, het draaide erop uit dat David deze reus versloeg. U weet wel, met zo'n steentje in zijn slinger en wat het maar was. En dan helemaal aan het eind van die geschiedenis staat in vers 55 nog net even een vreemde opmerking van Saul. Daar staat 1 Samuel 17, vers 55, toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zei hij tot Abner, de krijgsoverste, wiens zoon is deze jongeling Abner? En Abner zeide, zowel ik als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. Wiens zoon is hij? Toch was er een makkelijk antwoord op de vraag. En Saul had hem ook niet hoeven stellen. Want dat wist hij. Want wij komen de situatie al eerder tegen, waarbij David aan het hof van Saul terechtkomt, bij gelegenheid zelfs zijn wapendrager genoemd wordt, en waarbij hij op de harp speelt voor Saul en dat soort dingen meer. Zodat de vraag nu van Saul, wie is die figuur? Wie is die David? Dat wil zeggen, wiens zoon is hij? Die vraag had wel achterwege kunnen blijven, want dat wist hij al, hè? Lees maar even het laatste vers van hoofdstuk 23, een hoofdstuk eerder. Het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. Kortom, ze hadden David al lang gevonden als zoon van Isaï, dat is allemaal al genoemd, in hoofdstuk 16. En dan wordt in hoofdstuk 17 gevraagd, wie is die David, wiens zoon is hij? Dat betekent niet dat Saul kort van memorie was, maar het betekent uiteraard dat hij vaststelde dat er aan David iets was wat hij niet wist. Dat is het verhaal. Wiens zoon is hij? Wil zeggen, waar heeft hij zijn kwaliteiten vandaan? Want dat is eigenlijk wat het echt betekent, zo'n uitdrukking. Wie heeft hem onderwezen? Wie heeft hem gestuurd? Wie geeft hem zijn kracht? En dan kan Abner terecht zeggen, ik weet het niet, want Abner wist waarschijnlijk precies hetzelfde als wat Saul wist. David was de jongste zoon van Isaï uit Bethlehem. Dat was al eerder geïntroduceerd. Maar dat ik hem aanhaal is omdat in het Nieuwe Testament net zo'n vraag gesteld wordt. Associatie heet dat. Dat is een methode van communicatie. Langs de ene kant. En langs de andere kant een methode van bijbelstudie die volstrekt onbekend is. Dat staat ook niet in de boeken. Ik heb het tenminste nog nooit gelezen. Ik moet er een over het hoofd gezien hebben. Het zou kunnen. Maar associatie is dat. Je leest iets en je denkt, waar heb ik dat toch meer gehoord? En dat is er de bedoeling waarschijnlijk ook van. Hè? Ik heb talloze voorbeelden ineens zomaar bij de hand. Die dingen leveren, als ze opvallen, altijd reden tot discussie op. Heeft het iets met elkaar te maken? En zo ja, waarom niet? Heeft het iets met elkaar te maken? En dan wordt omstandig ons altijd uitgelegd, nee, het heeft niks met elkaar te maken, het staat los van elkaar. Maar elke keer weer kom je toch bij die associatie en kom je bij de vraag, heeft het iets met elkaar te maken? Het gaat er maar om dat je bij het lezen van 1 Samuel 17 vers 55 dan toch terechtkomt bij die andere vraag. En die betrof bovendien dezelfde familie, dus zo dom was het niet. Dat is in Matthäus 22, waar we terecht zijn in de zogeheten Lijdensweek. Dat wil zeggen de vijf dagen tussen de zogeheten intocht in Jeruzalem en de kruisiging van de Heer Jezus. En dan lezen wij in Matthäus 22, vers 41. Als nu de fariseeën samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Het was wat Saul vroeg aan Abner. Wat denk je van David? Wiens zoon is hij? En Abner zei: ik weet het niet. Zoon van Isi. En hier heb je dezelfde vraag. Vele generaties later, in dezelfde familie. In verband uiteraard met de zoon van David, zoals de officiële titel van de Heer onder andere luidde. Maar dan staat er: wat doet u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: die van David. Dat is net zo'n antwoord als Abner zou gegeven hebben aan Saul eventueel. David, dat is de zoon van Isi uit Bethlehem. Maar dat is de vraag uiteraard niet. Hè? De vraag is naar wat erachter steekt. En dat is hier uiteraard ook zo. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Let ook op de Christus. Het gaat om de figuur. Het is absoluut niet oneerbiedig bedoeld. Maar de figuur die in het Oude Testament nou eenmaal beschreven, om niet te zeggen beloofd wordt. Hè? U weet, wij denken bij het woord Christus meteen aan de Heer Jezus. Dat is ook helemaal goed. Alleen als de Joden een messiaanse verwachting schijnen te hebben, een verwachting van de Christus dus, maar dan, nou ja, Christus met het Griekse woord, dan hebben zij niet iemand op het oog en zeker niet Jezus van Nazareth. Kortom, zij denken dan logischerwijze aan degene die in het Oude Testament beschreven wordt, kennelijk. En wiens komst wordt aangekondigd en wat zij zeggen te geloven. En aan hen stelt de Heer Jezus deze vraag: wat denkt u van de Christus? Uit de Bijbel, dat wil zeggen het Oude Testament. Wiens zoon is hij? Dat wil zeggen, waar moet hij vandaan komen? Ze zeiden tot hem: Davids. Dan valt het mee. In het Jodendom worden tegenwoordig nog wel meer antwoorden gegeven. Een van de antwoorden is: dat maakt ons niet uit. En verder bestaat er ook in tamelijk orthodoxe kring nog altijd de optie dat de Messias zou voortkomen wellicht uit Jozef. Zij kennen zelfs in sommige kringen twee Messiassen die komen zouden. Eén uit Jozef en één uit David. Hetgeen erg dicht in de buurt is, want wij kennen de Messias, de zoon van Jozef. Want er staat in Lucas. Alleen dat is dan een andere Jozef dan die de Joden bedoelen. Maar daar heb je weer associatie, hè? Een zoon van Jozef. En onze Messias is net zo goed de zoon van David. Wij verwachten er niet twee, wij verwachten er één, maar we verwachten hem twee keer. En één keer is al geweest. Waar ik het over hebben wil is dit. Er staat namelijk: wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids. Waarna ik een vraag stel die hier niet gesteld wordt. De vraag namelijk: hoe weet je dat? Waar heb je dat vandaan? En het is de algemene vraag waarop de Joodse Messiasverwachting eigenlijk gebaseerd is. En er is ook maar één antwoord op. Dat is op 2 Samuel 7. En in tweede instantie een parallelschriftgedeelte dat me zo gauw niet te binnen schiet. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op, denk ik. En in derde instantie Psalm 89, maar dat is 3 keer hetzelfde. Want de geschiedenis staat 2 keer in het Oude Testament. 2 Samuel 7 en nog een keer. En daarna een commentaar erop, min of meer, in Psalm 89. Geschreven door ene Ethan de Ezrahiet. En dat zou een van mijn voorbeelden zijn van hoe dat werkt, associatie. Prachtig, maar die kan ik u vandaag niet vertellen. Dat is jammer. Waar hebben ze het vandaan? Waar staat het in de Bijbel dat de Messias van David zou zijn? Nou, in elk geval 2 Samuel 7 en daarna nog in wat profetieën natuurlijk. Want er zijn heel wat profetieën die de komst aankondigen van de verlosser, de middelaar van een nieuw verbond en wat het maar was, ook allemaal maar weer. En dat wordt altijd genoemd in verband met David, het huis van David. En soms wordt hij gewoon David genoemd. Hè? Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Uitgesproken een jaar 400 na de dood van David. In Ezechiël bijvoorbeeld. Daar zijn dan heel wat schriftplaatsen en uit psalmen valt dat bij gelegenheid ook op te maken. En dat is echt niet alleen psalm 89. Het is dus een goed antwoord, zoon van David. En ons Nieuwe Testament opent in Matthäus 1 niet voor niks met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Maar ik stelde de vraag, hoe weten ze dat? Maar de Heer stelt een andere vraag. Hij zegt, hoe noemt David hem dan zijn Heer? Zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden, of opdat ik uw vijanden, zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Voetstoots wordt aangenomen dat ook de fariseeën onder die heren, die tweede namelijk, verstaan de Messias. De Heere heeft gezegd tot mijn heren. En de Heer zegt, oké, als dat de Messias is, waarom noemt David hem hier dan zijn Heer? Want als het zijn zoon is, is de situatie andersom. Dan is David de Heer van zijn zoon. Hoezo is de zoon van David meerder dan David? Dat is in strijd met alle beginselen in het Oude Testament, volgens de wetten, volgens het erfrecht enzovoorts. En Abner zei, ik weet het niet. Abner was de krijgsoverste van Saul en Saul is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En waar je onder de wet leeft, weet je niet wie de Messias is. Dan ben je blind namelijk en dan weet je het niet. Zo simpel is dat. Want wie David was, David was de uitbeelding van de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, de middelaar van een nieuw verbond, terwijl Saul de uitbeelding is van de heerschappij van het oude verbond. Der wet, van Gods wegen gegeven, zoals Saul zelf ook van Gods wegen was aangesteld, maar het dient tot geen goed. Saul was gezalfde des Heeren, maar van zijn bediening kwam niks terecht. Saul was de eisende, dat betekent zijn naam, ik zeg het nog maar eens een keertje. De eisende, de wet namelijk. En onder de wet heeft men geen idee wie David is. Sterker nog, David wordt automatisch de vijand in de ogen van degene die onder de wet leven. En dat is de gespannen relatie tussen Saul en David. En met Saul was het nog enigszins te harden, zolang David erbij op de harp speelde. En onder de wet is het nog enigszins te harden, als je weet dat ooit een keer de verlossing van die wet komt en het nieuwe verbond zal aanbreken. Dat ooit een keer de muziek zal beginnen, om zo te zeggen. Dat is wat het uitbeeldt allemaal. En daarom staan die geschiedenissen in de Bijbel. Sterker nog, daarom hebben ze plaatsgevonden. En daarom worden ze in de Bijbel beschreven, ons tot lering. En de vraag dus van Saul, wie is toch die David, is hetzelfde als de vraag onder het oude verbond der wet. Wie is toch die Jezus? Men weet er niks mee aan te vangen. Omdat men het nieuwe verbond niet werkelijk kent. Het is ook niet voor niks dat er juist over dit onderwerp natuurlijk nogal bloedige strijd geweest is in de loop van de geschiedenis. Hè? Wie is de Messias? David zoon. In het christendom betekent dat al lang niks meer. Hè? Daar zeggen we, nee, dat is Davids zoon, lang verwacht, 10 miljoenen eens. Natuurlijk staat in onze liederen, dus dat is wat wij geloven. Maar de meeste christenen hechten er geen enkele betekenis aan, om de eenvoudige reden dat ze niet geloven dat hij zal komen om de troon van David te herstellen in Jeruzalem en om Israël, minstens het Joodse volk, te verlossen alsnog. En dat hele idee van hij is de zoon van David, men gelooft het, maar hecht er verder geen betekenis aan. Dat is bij de Joden toch enigszins anders, want de komst van de Messias is daar gekoppeld aan de gedachte dat die Messias het Joodse volk zal verlossen. En terugverzamelen, weer een Joodse staat zal stichten, of een Israëlitische voor mijn part, in het beloofde land, terecht. Maar de vraag blijft hier staan. Zoon van David, Oké, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? Met deze woorden, zit aan mijn rechterhand. Met andere woorden, ja, het staat er eigenlijk bij, hè? Waarom noemt David hem zijn heer? Omdat diezelfde Messias een troon zou hebben in de hemel. Aan de rechterhand Gods. Is dat moeilijke theologie? Het antwoord is zo zonder meer, nee, want het staat er allemaal gewoon bij, hè? Dat de Messias namelijk de zoon van David zou zijn, staat gewoon in 2 Samuel 7. Ook volgens de Joodse traditie, hoor. Dat is niet mijn vondst. In die kring weet men dat ook precies. 2 Samuel 7, het zogeheten Davidisch verbond. Zo noemen wij dat gemakshalve, om het in één adem te kunnen zeggen. Achteraf blijkt dat Davidisch verbond erg veelomvattend te zijn. Daar wilde ik niet met u over spreken. Ik wilde het toch maar simpel houden bij de eenvoudige waarheid dat via de profeet tot David gezegd wordt in vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die woorden moeten voldoende zijn om te constateren dat weliswaar David zou sterven, want dat staat er, maar dat na hem zijn zaad zal opstaan, en de Heer zei ervan, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Als dat betekent tot aan zijn dood toe, dan is er geen verschil tussen David en dit zaad van David. Maar het gaat nou juist om het verschil. David zou met zijn vader ontslapen, maar zijn zaad na hem zou een vast koninkrijk ontvangen. Dat wil zeggen, hebben. Ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen. Dat betekent gewoon dat hij een eeuwig koninkrijk zou hebben. En dat is het beloofde Messiaanse Rijk. Niet alleen hier, maar op vele andere plaatsen. Hierin ligt, wat ons betreft, de opstanding van de Heer Jezus, de Zoon van David, reeds besloten. Want voor de rest geldt dat elk mens, ook de zonen van David, gewoon sterven. Hoezo koninkrijk bevestigen? Het zou altijd maar weer vererfd moeten worden naar een volgende generatie. Bij nader inzien, dat staat ook in dit hoofdstuk. Maar ja, dat weet bijna niemand, omdat men er geen raad mee weet. Maar zoals ze zegt, daar ga ik het niet over hebben nu. Het gaat om het beginsel dat de Heer zaad van David aankondigt. En in tegenstelling tot David zou dit zaad van David zijn koninkrijk niet kwijtraken. Door de dood. Van dat zaad staat dan ook in vers 13. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Iets moeilijker wordt het als wij de tekstverwijzingen die hierbij staan volgen. Dat zijn er maar een paar, maar het had een hele reeks kunnen zijn. Een reeks van teksten namelijk, waarin gezegd wordt dat deze woorden van toepassing zijn op Salomo. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Is van toepassing op Salomo. Die dan ook daadwerkelijk de tempel bouwt. Alleen het probleem met Salomo is dat die man ook met zijn vader ontslapen is. Hè? Het past een heel eind, maar uiteindelijk toch niet. En wij weten natuurlijk dat Salomo een type is van Christus. Hij was niet de Christus. Hij was niet degene die komen zou, toch. Wij verwachten nog steeds een ander, maar zoals je dat meer hebt in de profetie, er verschijnt eerst iemand die de uitbeelding is van degene die later zal komen. Zo is dat ook met het zaad van Abraham, het welk is Christus, maar het neemt niet weg dat het zaad van Abraham in eerste instantie was Isaac, en dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Er wordt een sprong gemaakt naar de toekomst. Maar ook om deze woorden gaat het me niet. Waar het om gaat is Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Vers 13. En dat laatste van vers 13 komt overeen met het laatste van vers 12. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Is hetzelfde als ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Maar niemand heeft dan wat dan als hij op de troon zit. Want de troon blijft dan misschien staan. Maar David overleed. Salomo overleed. En zo verder. En die woorden van, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ja, zo troostend zijn die nou ook weer niet. Waar het om gaat is vers 14. Waar een zoon van David is aangekondigd, zaad van David, uit zijn lijf. Want zonen komen niet altijd voort uit het lijf van de vader. Ik had een lijstje in mijn tas zitten met allerlei verschillende toepassingen van het woord vader. Waaruit je zou moeten concluderen dat vaderschap weliswaar soms wat van doen heeft met de biologische voortplanting. Maar in heel veel gevallen niet. Dat is namelijk niet de betekenis van de term. Niet de natuurlijke voortplanting, zelfs niet de bovennatuurlijke voortplanting. Vaderschap en zoonschap zijn begrippen die rechtstreeks van doen hebben met vader is de gever en de zoon is de ontvanger. En wat de familierelatie is tussen die twee, ach, heel dikwijls is het terrein van de voortplanting, maar ook heel dikwijls niet. Elisa zegt vader en hij spreekt tot Elia. Maar Elia was niet zijn biologische vader. David spreekt tot Saul en zegt mijn vader, maar Saul was niet zijn biologische vader. Ik heb een smid gekend, maar die stamde niet van Tubal-Caïn af. Terwijl de Bijbel zegt dat Tubal-Caïn de vader is van allen die metaal bewerken. God is een vader van Israël, maar Israël stamt niet van God af. Enzovoort. En dan keek ik niet op mijn lijstje, want anders duurt het te lang. Hè? Dus we gaan het weer niet doen. Hè? Ik schuif het lijstje waar ik zie staan dat Paulus zegt tegen de leden van, spreekt over de leden van het Sanhedrin. En hij spreekt ze toe als vaders. Want ze staan bovenaan de hiërarchie. En dan heten ze vader. Na deze uitweiding lees ik hem weer. Ik zal hem zijn tot vader. Laat de Heer zeggen tegen David over de zoon van David. Die is dan de zoon van David, maar God zegt, ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Tot drukt beweging uit. Dat wil zeggen, eerst niet later wel, om zo te zeggen. Hè? En degene die hier genoemd wordt als zoon of zaad van David, zal tot zoon van God worden. En moeilijker is dat ook niet. Want zo ging dat. Iemand wijst een erfgenaam, zijn erfgenaam aan. Dat hoeft niet noodzakelijk familie te zijn. Al is het hem dikwijls nader dan de rok. Maar iemand wijst zijn erfgenaam aan. De erfgenaam wordt daarmee tot zoon van de erflater. Die dus per definitie de vader is. Dat is het Bijbelse gebruik van de term. En het past altijd. Dat is de betekenis. Vader is de gever, de zoon is de ontvanger. En wat God gewoon zegt is, ik zal die zoon van David, dat zaad van David, zal ik tot mijn erfgenaam stellen. Ik maak hem tot mijn zoon. En daar is niks moeilijks aan. Het enige is natuurlijk dat wij allen weten dat we nu op het terrein komen waarin die bloedige oorlogen gevoerd zijn, zal ik maar zeggen, binnen het christendom en soms zelfs daarbuiten, over het zoonschap van de Heer Jezus Christus. Maar ja, daar hebben we allemaal niet mee van doen. Waar wij mee van doen hebben, is met wat de Bijbel hierover leert. En dat leidt geen enkele twijfel, hoor, heus niet. Men moet het steeds wegredeneren om een bepaalde theologische traditie in stand te houden. Maar iedereen weet toch dat Jezus van Nazareth bij zijn geboorte was niet de zoon van God. Laat staan dat hij het daarvoor al was. Hij was zelfs geen Jezus, dus hoe kon hij het daarvoor zijn? Die heb ik toch? Er werd een kind geboren in Bethlehem. Dat daar een verhaal achter steekt, dat is waar. Maar dat er een verhaal op volgt, Ja, dat is nog veel meer waar eigenlijk. En voor ons ook van veel meer belang. De Bijbel spreekt daar ook veel meer over. Want vergis je maar niet, dit is maar niet een theoretische aangelegenheid. Maar dit is de kern van wat wij geloven. De kern van de Bijbelse waarheid. Namelijk dat Jezus van Nazareth zoon van David was. Maar wat betekent dat eigenlijk? Er waren er zoveel voor hem die zoon van David waren. Inderdaad, hij was er een die bovendien van Gods wegen verwekt was in Maria. Maar niettemin, hij was mens. De Bijbel beschrijft hem als zodanig. Aan alle kanten en zelfs in de theologische literatuur, om zo te zeggen, wordt de mensheid van de Heer Jezus Christus uitgebreid beschreven en toegelicht. Maar als je vraagt, hoezo is hij de zoon van God? Want dat is de vraag, hè? De Messias, wiens zoon is hij? Het antwoord moet zijn, zoon van David enerzijds en zoon van God anderzijds. Maar de vraag is, sinds wanneer? En zoon van David, nou ja, op zijn vroegst bij zijn geboorte in Bethlehem. En zoon van God, ja, moet later geweest zijn. Want het is nu eenmaal zo dat minderjarigen sowieso geen zonen zijn, hè? Niet in het Bijbelse gebruik. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. De zoonstelling komt later pas. Aan de Joden hoef je dat niet uit te leggen. Dan worden die jongetjes, hoe oud zijn ze dan? 12 zijn ze geloof ik, hè? Doen ze een bar mitzwa. Dan worden ze volgens de wet meerderjarig beschouwd en vanaf dat moment moeten ze een religieuze verplichting op zich nemen en een functie vervullen, in ieder geval in de synagoge, maar in het Joodse leven in het algemeen. Dat is dan dus 12 jaar later, zo wenst, maar in ieder geval later. En de vraag is gewoon nu, hoe zit dat met de Heer Jezus? Maar ik kan natuurlijk, terwijl ik naar het Nieuwe Testament blader, even een tussenstop maken bij Psalm 2, waar de volkeren woeden en de koningen en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Messias, vers 2. En zij zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar van degene die in de hemel woont, staat dat hij deze volkeren, deze vorsten, deze koningen uitlacht, hem bespot, dat is vers 4, want zegt hij in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd, over Sion, de berg mijner heiligheid. God zegt, ik heb mijn koning al aangesteld, daar is niks meer aan te doen. Waarna die koning zelf spreekt, de Heer zelf dus, in vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. Let op dat zoiets een besluit heet. Dat wil zeggen dat het slot er is, dat er geen vervolg op is. Dit is gebeurd, punt. Einde van het verhaal, dat heet een besluit. Hè? Dan is iets geregeld en doet men verder het zwijgen toe. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de enige vraag is nu vervolgens dus nog, maar wanneer is dat dan gebeurd, wanneer was dat heden? Traditionele verklaringen smokkelen het woord heden weg, onttrekken daar de betekenis aan en zeggen, nou, dat was altijd al zo. Vanaf het begin, in de beginnen bij God, was dat al zo. Waarna de overblijvende vraag is, wat betekent dan heden? Het antwoord is dan niets. Maar je weet er wel raad mee, dus ook helemaal niet moeilijk. Je hoeft trouwens maar gewoon de schriftverwijzingen te volgen die er, althans in mijn Bijbel, gewoon bij staan. Dat laat echt geen ruimte tot twijfel over. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn erfgenaam, gij zijt mijn koning dus. Laat ik dat nog even benadrukken. Hè. Ik heb mijn koning gezalfd. En de koning zelf zegt dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon. Hij erfde dus een troon. Daar gaat het om. Heden is dat geregeld. Heden heb ik u gegenereerd. En de commentaar daarop in de Bijbel zelf laat geen twijfel over, want deze woorden worden namelijk in het Nieuwe Testament enige malen letterlijk aangehaald. Zelfs zo sterk dat je in Handelingen 13 de enige schriftverwijzing uit het Nieuwe Testament naar het Oude vindt, waarbij gezegd wordt waar het staat. De tweede psalm namelijk, staat erbij. Dat is Handelingen 13. Dat zijn zwaarwegende woorden van de apostel Paulus op zijn eerste zendingsreis. Zijn eerste toespraak die we in de Bijbel hebben. En hij spreekt over de dood en opstanding van Christus in de synagoge in Antiochië. En daarover staat dan in vers 28, ze hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Vers 29, en als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Dat was niet hun bedoeling, maar ze deden het wel, maar ze kenden de schrift niet. Hè? Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden, dat wil zeggen van tussen de overige doden uit, opgewekt. In de betekenis dat hij de eerste is dergenen die ontslapen zijn, maar dat staat in 1 Korinthe 15. En dat betekent automatisch dat hij als eerste dus inderdaad eerst geboorterecht heeft en daarmee recht heeft op koningschap en hogepriesterschap. En dat is dus zoonschap in het algemeen, hè? Erfrecht, eerst geboorterecht namelijk. God heeft hem uit de doden opgewekt. Elke keer als je die uitdrukking leest, uit de doden, opstanding uit de doden, moet je denken, eerst geboorterecht. Dat is de eerste. Welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem gekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die dan ook zijn getuigen zijn bij het volk. Zij hebben hem herkend en zij kunnen getuigen dat hij uit de doden is opgewekt. En niet alleen degenen die hem kenden van voor die tijd zijn zijn getuigen, maar wij, vers 32, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, eigenlijk al vanaf Genesis 1, en anders op zijn minst vanaf Genesis 12, Abraham. De belofte met betrekking tot de Messias, met betrekking tot een mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis, en met betrekking tot een nieuw verbond, een middelaar van een nieuw verbond, en met betrekking tot een hoge priester, dus naar de ordening van Melchizedek. Dat is allemaal één belofte, de belofte, weet u wel. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte, dezelfde, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, gewoon in de zin van latere generatie, hè? Toen hij, of als hij, doordat is iets sterker, maar zo staat het er niet. Maar God heeft die belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Maar allen die commentaar geven op de gebruikte termen in het Grieks hier en in de context zeggen, dat kan er wel zijn, verwekt. Maar het neemt niet weg dat het hetzelfde woord is als in vers 30, vertaald met opgewekt. En het is hetzelfde woord als in vers 34, opgewekt. Kortom, welk woord er ook staat, het gaat om opwekking, opstanding uit de dood. Dat kan je missen, want dat is wat het hele schriftgedeelte over spreekt. God heeft de belofte vervuld door Jezus uit de dood op te wekken, zoals reeds vermeld in vers 30 en zoals hierna ook vermeld. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, dat hoef je niet lang te zoeken dus, psalm 2, maar we komen er net vandaan, en let op, gelijk. Wat staat er dan in dat vers dus? Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Staat gelijk. God heeft de belofte vervuld. Als hij Jezus opgewekt heeft uit de dood. Gelijk ook in psalm 2 staat. Maar wat staat er dan in psalm 2? Wel, er staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan weet je wat die dag van heden was, hè? Dat was dus de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Toen is tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. In de zin van het eerstgeboorterecht uiteraard. Gij zijt mijn erfgenaam en dus gij zijt mijn koning. Heden heb ik u gegenereerd, gesteld, aangesteld, gezalfd kan ook nog. Want dat zijn wel de woorden die zelfs in het Oude Testament daar al voor gebruikt worden. Het Nieuwe uiteraard ook, hè. En dan komt er nog een toevoeging, want ja, er stonden er wel ooit meer uit de dood op en eerder. Hoezo dan brengt dat voor de Heer Jezus met zich mee zoonschap dan wel koningschap? En dan staat erbij, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. En dat is al voldoende eigenlijk. Want al die anderen die voor hem uit de dood opstonden, nee, door een wonder gods uiteraard, zijn allemaal weer gestorven. Maar van de opstanding van de Heer Jezus staat dat hij eenmalig is gestorven, dat hij eenmaal is begraven en dat de dood niet meer heerst over hem. Ik citeer uit het hoofd uit Romeinen hoofdstuk 6. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, is hij de zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, leeft hij Goden. Hij keert niet tot verderving weder. Dat is wat hier dus ook staat. Dat maakt hem tot de eersteling, dergenen die ontslapen zijn. Want hij is de eersteling die werkelijk de dood heeft overwonnen. Die anderen kwamen een poosje terug, maar hebben het uiteindelijk toch moeten opgeven. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, alzo, dat hij niet meer, nooit meer dus, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, en dan volgt er een citaat, dit keer uit Psalm 55. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David, staat er, meen ik, in de Statenvertaling, met de nadruk op het woord gewis. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Dat slaat op 2 Samuel 7, waaraan David zaad beloofd werd. En een zoon van David zou een onwankelbaar koninkrijk hebben. Een stoel van een zou niet wankelen, enzovoorts. Kortom, dat koninkrijk en die troon zouden gewis zijn en dus blijven. En hier staat het via het Grieks, in ieder geval met enige andere woorden. Er staat, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. In plaats van gewis, maar het is hetzelfde uiteraard. Het wil zeggen, dit blijft. Want die zegeningen, die weldaden van David en daarmee van de Messias, die zullen inderdaad blijven. En zo blijft dat koninkrijk en die troon ook en zijn leven natuurlijk ook. Vandaar dat elders gezegd wordt dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht enzovoorts. Maar er zit meer aan vast, dat brengt hem deze troon van David en de troon van God. Want bij deze gelegenheid stelde God hem aan. Tot zo. Dat hoeft geen enkel probleem op te leveren, want in het boek Genesis wordt deze gedachtegang er bij ons ingehamerd. Denk ik wel eens. In zeker opzicht is het boek Genesis namelijk een langdradig boek. Het zijn 50 hoofdstukken, 51, hoeveel hoofdstukken zijn het? En waar gaat het over? Over zoonstelling. Over de vraag wie wordt de opvolger? Wie is de erfgenaam? Daar kennen we dit term ook uit het boek des geslachts van. En zo weet je wel, Eletol dood enzovoort. Dit is het register van of het geslachtig is enzovoort. Wie erfde van Adam? Was het Kain? Nee. Was het Abel? Het was Seth in de plaats van Abel. Het was de derde zoon, hij komt in de plaats van de tweede, maar hij krijgt eerst geboorterecht. Later wordt het ingewikkeld, krijg je Noach, die heeft 3 zonen. En het eerst geboorterecht gaat naar de tweede. Je moet opletten, anders merk je het niet, maar het is wel zo. En dat herhaalt zich later en bij Abraham, en vanaf Abraham ligt het duimendik bovenop steeds, hè. Wie wordt tot zoon, tot erfgenaam gesteld? Want zoonstelling is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En van de Heer Jezus lezen we dus, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag heb ik u als zodanig aangesteld, gegenereerd, voortgebracht en wat het maar was. En dat is inderdaad in de opstanding. Dat is wat hier in Handelingen 13 als commentaar gegeven wordt, inderdaad op Psalm 2. Daarna hebben we bovendien de Hebreeënbrief. Ik neem vandaag alleen de meest elementaire versen. Als u zegt, ik vind het simpel vandaag, dan zeg ik gelukkig. Maar ik probeer het niet te moeilijk te maken. Neem ik u mee naar Hebreeën 1. Waar staat dat God voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. De vaderen, u weet wel. God heeft zijn belofte aan de vaderen gedaan, vervuld aan onze kinderen toen hij Jezus verwekt heeft. Was Paulus in Handelingen 13. Hier zijn we in Hebreeën 1. God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Een van die dingen is door associatie, weet je nog. En door symboliek en wat het maar was. Hè? En in letterlijke taal natuurlijk. Hij heeft tot de vaderen gesproken door de profeten. Diezelfde God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Let op, dit is geschreven uiteraard na de opstanding van de Heer Jezus. Hè? God heeft in deze laatste dagen, want de laatste dagen zijn aangebroken met de opstanding van Christus. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welk hij gesteld heeft. God heeft de Zoon gesteld. Want zonen worden gesteld. Zo goed als u en ik tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Dat de vertalers er problemen mee hadden, nemen wij ze niet kwalijk. Maar het ligt er natuurlijk erg dik op. Hè? Ze vertalen met aanneming tot kinderen. Maar wij zijn geroepen tot zoonstelling. En hier staat, God heeft gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft, tot. Ze worden gesteld tot, hè. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal, alles. Het heelal in de praktijk, de hele schepping. Door welke hij ook de geschiedenis feitelijk, de aion of aionen gemaakt heeft. Kortom, die zoon is, einde van vers 3, gezeten. Daar hebben we die andere psalm, die we niet hebben opgezocht, maar wel hebben geciteerd. Psalm 110, vers 1. Hoe noemt David hem dan zijn Heer? Psalm 110, vers 1 is dat. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Hier wordt dat vers aangehaald. Namelijk, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Sinds zijn opstanding, staat erbij, hè, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. En bovendien in Genesis 1, een mens naar Gods beeld en gelijkenis, wel deze mens is afschijnsel van Gods heerlijkheid, uitgedrukte beeld van Gods wezen, en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, hij is degene die uitvoering geeft aan het woord Gods, of andersom, hij is degene over wie heel het woord Gods spreekt. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Drie keer hetzelfde. Hij is het uitgedrukte beeld. Hij is de manifestatie van de onzienlijke God. Aan Timotheus schrijft Paulus, hij zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. Prachtige uitdrukking, hè? Die te zijner tijd vertonen zal, enzovoorts. Beeld Gods dus. En daarom erfgenaam niet maar van de troon van David, maar van de hele schepping. En daarom gezeten op de troon van God. In de eerste plaats. Vanuit dat standpunt bezien is die troon van David een bijkomstigheid. En omdat het dat is, kan er ook staan, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, nou ja, ik heb mijn koning al gezalfd, of wat er maar staat, over Sion, de berg mijner heiligheid. Daar is toch niks meer aan te doen. Jullie merken het wel. Komt een keer. Nou ja, 2000 jaar later, denk ik, maar doe maar. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Maar hij zit aan de rechterhand Gods. Hij is namelijk, vers 4, zoveel treffelijker, uitnemender, treffelijker, beter, hoger mag ook. Hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Dat was zij dus eerst niet en later wel. Dat wil zeggen, voor zijn opstanding was hij dat niet. En na zijn opstanding is hij dat wel. En definitief uiteraard, hè. Zo voltreffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft namelijk uitnemender, of treffelijker, uitnemender naam boven de engelen geërfd. Maar erven is zo'n stelling. En zo ben je weer rond. Wanneer heeft hij dit geërfd? Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Toen werd hij verhoogd tot boven de engelen. Want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd? En dan komt hij. Psalm 2, komt hij weer. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Nee, niet tot de engelen, maar tot deze zoon van David uiteraard. Waarmee hij verhoogd werd in positie tot boven de engelen en dus tot aan de rechterhand Gods. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En dan komt hij. En wederom, dat wil zeggen, daar komt nog een schriftplaats. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn? Hier staat dus letterlijk een aanhaling uit 2 Samuel 7. Dat mag je toch niet ontgaan. Met andere woorden, de positie van Christus aan de rechterhand Gods wordt wel degelijk in verband gebracht met, dan wel afgeleid van 2 Samuel 7, waar de Heer zegt over zaad van David, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Nee, kijk naar de schriftverwijzingen eronder. 2 Samuel 7 vers 14 staat erbij. Wat ik altijd mis is de verwijzing naar 1 Kronieken 17. Maar onthoud die maar. 1 Kronieken 17 komt ongeveer overeen, bijna letterlijk, met 2 Samuel 7. De geschiedenis wordt daar opnieuw verteld. Maar het staat dan dus toch 2 keer in de Bijbel, hè? Nou, dat lijkt mij duidelijk genoeg. En dan sla ik weer verder om, want ik zei u, ik noem alleen maar de meest essentiële schriftplaatsen met korte lijnen. Dit was Psalm 2. En dan komt hij nog een keer in Hebreeën 5. Waar we eerst een inleiding krijgen, ontleend aan de oud-testamentische symboliek. Dat gebeurt nou eenmaal zo in de Hebreeënbrief. Dat is de aard van de brief. En er staat in Hebreeën 5 vers 1. Want elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld, let op het woord, gesteld. Hoge priester wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Zoals het offeren van gaven en slachtofferen voor de zonde. Bovendien wordt de hoge priester geacht naar behoren, behoorlijk, vers 2, naar behoren medelijden te hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits zij ook zelf met zwakheid omvangen is, zoals elk mens. Wij zijn allemaal met zwakheid omvangen, wij sterven. En vandaar dat de hoge priester genomen wordt, gesteld wordt bij God, maar genomen wordt uit de mensen. Iemand die weet wat in de mensen is, omdat hij zelf mens is. Vers 4, en niemand neemt voor zichzelf die eer aan. Je kan niet zeggen, vanaf vandaag ben ik hoge priester. Maar die van God geroepen wordt. Zoals, inderdaad, Aaron. God wees hem aan. Nou ja, via Mozes. Heilig mij Aaron, heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen en dat soort dingen meer. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Dat was hij dus voorheen niet. Hij is het geworden. En u begrijpt wat er verder volgt. Hij is hoge priester geworden omdat God hem gesteld heeft. Zoals eens Aaron tot hoge priester gesteld werd van het oude verbond, zo wordt Christus gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dat heeft hij niet zelf gedaan, God heeft dat gedaan. Maar er staat, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij werd het, toen tot hem gezegd werd, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want de zoon krijgt de troon en daarmee het hoge priesterschap, want die twee dingen horen bij elkaar. Behalve onder de wet, daar werden ze om bepaalde redenen van elkaar gescheiden. Dat ga ik u niet uitleggen, dat doe ik meestal niet. Maar dat is de uitzondering, hè? De koning is hoge priester en de hoge priester is koning. Dus één en hetzelfde. In elk geval, onder het nieuwe verbond is dat zo. Maar in de oud-testamentische geschiedenis en onder de oudere volkeren was dat ook altijd zo. En zelfs in Europa was het zo. Dat wil zeggen dat de koning tegelijkertijd hoofd was van de kerk, om het maar eens populair en plastisch te zeggen. Maar deze Christus werd tot hoge priester gesteld doordat tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Betekent automatisch dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, niet een uitspraak is uit een ver verleden, uit in den beginnen en voordat er verder nog wat was. Dat kan niet, want ditzelfde Bijbelboek, vooral hoofdstuk 7, zet uitgebreid uiteen, gedetailleerd langs alle kanten, dat de Heer Jezus geen hoge priester was toen hij hier op aarde was. Hij is het dus daarna geworden. Hij is het geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7, vers 16. 8 vers 4, daar staat, want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. En in hoofdstuk 7 staat nog, hij kan geen priester geweest zijn op aarde, want hij was niet uit Levi. Hij was uit Juda, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat staat er allemaal. Dat wil zeggen, pas daarna kan tot hem gezegd zijn, gij zijt mijn zoon, waardoor hij geworden is tot hoge priester. En dat is zo. Dat was in zijn opstanding. En dan weer terug, Hebreeën 5. Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere psalm plaats zegt, in een ander schriftgedeelte, dat is weer Psalm 110. Maar nu niet vers 1, zit aan mijn rechterhand, maar nu vers 4. Namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En uit het verband blijkt dat het gaat over zijn opstanding. Het hele punt is dat een nieuw verbond en wat erbij hoort is aangebroken, niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar pas in zijn opstanding. Dat is ook de reden waarom oorspronkelijk binnen het christendom het paasfeest gevierd werd, met grote nadruk, als grootste feest, voor zover ze nog wat anders vieren dan. Het paasfeest, niet kerst. Pas in zijn opstanding krijg je de aanstelling van de zoon van David tot zoon van God, daarmee tot koning en daarmee tot hoge priester. Naast deze lijn, deze eenvoudige lijn, lopen er nog een paar in de Bijbel trouwens, en nog heel wat uitspraken, overigens losse uitspraken, dienaangaande. Die heb ik met u niet genoemd en ik ga dat ook niet doen, want daar heb ik gewoon toch geen tijd voor. En mocht de discussie over het onderwerp weer eens uitbreken, dan heb ik de indruk altijd dat het niet daarover gaat, maar dat de discussie hieromheen dan gaat over de positie van Jezus in zijn omwandeling op aarde. En dat heb ik geprobeerd te vermijden. Het was in ieder geval onder de engelen en het was in vernedering, zegt mijn Bijbel. En daarna heb je nog de discussie over, maar hoe was het dan voor zijn geboorte? Die is nog moeilijker. Maar hoe dan ook, voor zijn geboorte was hij niet de zoon van David. Daarvoor moest hij eerst op aarde geboren worden. Kortom, wat voor lijnen er ook zijn, ze komen pas bij elkaar in de opstanding van de Heer Jezus Christus. De meest voor de hand liggende zou ik u noemen, dat wordt dan Handelingen hoofdstuk 2... Waar trouwens ook eerst Psalm 110 geciteerd wordt in vers 34. Dat is aan het eind van de toespraak van Petrus. En u weet, Petrus predikt de opstanding van Christus. Namelijk, God heeft hem opgewekt. In dat verband zegt hij in vers 34 van Handelingen 2. Want David is niet opgevaren in de hemelen, zoals je uit Psalm 110 misschien zou concluderen. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Opstanding dus. En dan, conclusie, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Hij heeft hem tot Heere en Christus gemaakt. Dat was hij dus voor die tijd niet. En sinds die tijd wel. En de overgang ligt op dat heden, die ene dag, de dag, die eerste dag der week, de opstanding van Christus uiteraard. Heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2 wordt hier niet aangehaald in dat verband, maar er staat duidelijk, God heeft hem in zijn opstanding, want daar gaat het over, gemaakt tot Heere en tot Christus. Dat wil zeggen, tot uitgedrukte beeld van Gods wezen, want de naam Heere is eigenlijk de naam van de veruiterlijkte, de zich manifesterende Godheid. Zolang God zich niet manifesteert, is hij namelijk de onkenbare en draagt hij per definitie geen naam. Hij wordt pas benoemd als hij verschijnt. Dat kun je in de Bijbel ook merken. God verschijnt en er wordt gevraagd, wie bent u, wat is uw naam? Hoort u bij ons of bent u van de tegenstanders? Wie bent u? Pas dan, hè? Jehovah is de naam van de veruiterlijking van de Godheid. Het is de naam die vanaf de opstanding van Jezus van Nazareth door hem gedragen wordt. En dus God heeft hem gemaakt tot Heere en ook tot Christus in dezelfde beweging. Tot Zoon van God, die al Zoon van David was. En daarmee worden dus de beloften vervuld. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En hij komt natuurlijk overeen met Filippenzen 2, waar staat over Christus dat hij, de Heer Jezus bedoel ik dan gewoon, hè, de Heer Jezus Christus, daarvan staat, vers 7, ik lees hem losjes, dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk is geworden, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, onderworpen eigenlijk, hè? Vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises, dat is nog een schandelijke dood ook. Onder het motto, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Aangehaald in Galaten 1 en ontleend aan het Oude Testament. Uitermate vernederd, vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. God heeft hem uitermate verhoogd. Mijn standaardzin blijft dan, naarmate men afdoet aan de vernedering van Christus in zijn aardse omwandeling, naar diezelfde mate doet men af aan zijn verhoging bij zijn opstanding uit de dood. Ik zou het niet doen, ik zou er gewoon afblijven. Dit is wat er staat. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Dan was hij toch, was hij in ieder geval niet uitermate verhoogd. Sterker nog, hij was dood. Maar God heeft hem verhoogd. Uitermate, hoger kan niet. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Nou, dat is wat Petrus zei. God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Want Heere is de naam boven alle naam. Een naam welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Let op, zou. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Dat was de bedoeling, maar het wordt gerealiseerd fundamenteel, juridisch in elk geval, de jure heet dat, in de opstanding van Christus. En die naam, dat is de naam Jehovah. Als ik meer tijd had, zou ik inderdaad opzoeken Jesaja 45, vers 23, staat er hierbij in mijn Bijbel. Want daaraan is die uitdrukking ontleend dat in die naam alle knie zich zou buigen. Er staat uitgebreid bij welke naam dat is. Dat is de naam Jehovah, die bovendien zegt, ik ben de heilige Israëls, ik ben de verlosser van Israël en buiten mij is er niemand. En dan lees je verder weer in Hebreeën 1. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Als God zich vertoont, als God zich zichtbaar maakt, ziet men de Heere Jezus Christus, maar buiten hem is geen God. Die is in hem. En hij is de veruiterlijking van die God die in zijn binnenste woont. Of hoe zeg je zoiets? Ik zou het niet anders weten te zeggen, maar het lijkt me toch zo zonder meer duidelijk. Zit aan mijn rechterhand opdat alle knie zich zal buigen, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar het komt overeen met dit vers. Opdat in de naam van Jezus, die de Heere en de Christus geworden is in zijn opstanding, zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heere zij. Je hebt buiten de Heere niet ook nog een Jezus Christus. Buiten de Heer is niemand, zegt Jesaja 45. De Heer is dus Jezus Christus, die uitermate verhoogd werd. We hebben er geen twee. En dan noem ik u nog een, mede omdat die wat ongelukkig vertaald is geworden. Dat is uit Romeinen hoofdstuk 1, waar Paulus zegt afgezonderd te zijn tot het evangelie van God. Vers 1. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Het evangelie namelijk van zijn zoon, de zoon van God, vers 3. Het evangelie van God van zijn zoon, dat wil zeggen met betrekking tot of over zijn zoon. En dat is dan Jezus Christus onze Heere aan het eind van vers 4. En daartussenin, er staat een gedeelte tussen haakjes. Daar staat van zijn zoon, de zoon van God, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is dus de verwijzing naar 2 Samuel 7. Zaad van David, die de zoon van God zou zijn. En dan staat er die krachtelijk bewezen te zijn, de zoon van God, ik slikte hem in, dat deed met opzet natuurlijk. Hè. Die krachtelijke te zijn, de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit, op grond van, want uit betekent op grond van, hè, dat weet u, hè. Er vloeit uit voort, er volgt uit. Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus. En wat ik steeds inslik is dat woord bewezen, want dat woord staat er in geen geval. Ik geloof dat in King James Version iets staat als proclaimed of zoiets. Dat wil zeggen verklaard, plechtig verklaard te zijn de Zoon van God door de opstanding der doden. Dat is ook de traditionele verklaring overigens van het vers, ongeacht hoe men het vertaald heeft. Namelijk dat in zijn opstanding blijkt, dat daarin gedemonstreerd wordt, dat hij de zoon van God is. Maar het hele punt is dat hij pas zoon van God werd in zijn opstanding. Want daarvoor was hij zoon des mensen, inderdaad, zoon van David, maar zoon van God, dat zou hij worden. Dat is wat beloofd is, dat is wat aangekondigd werd, dat is wat de Heer zelf in geloofde. Dat is trouwens waar de discipelen in geloofden en wat Petrus zei enzovoort. Maar het werd pas gerealiseerd in zijn opstanding. En dat is ook wat hier staat, want hier staat het woord origo, dat gewoonlijk vertaald wordt met verordineren. En dat is een plechtige handeling, verordineren. Het is hetzelfde woord als uit tevoren verordineren. Waarbij u en ik als gelovigen tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Tevoren, dat wil zeggen, het moet nog gerealiseerd worden in de toekomst bij de verlossing van ons lichaam. Maar wat Christus betreft, hij werd hier verlost van zijn lichaam. Hij stond op in een nieuw lichaam en hij is krachtelijk verordineerd te zijn de Zoon van God. Wanneer? Wel, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is het dan. Dat de vertalers er moeite mee gehad hebben, ja, dat ziet u hier. Op andere plaatsen valt het minder op, omdat er niet dezelfde termen gebruikt worden. Maar op andere plaatsen hebben ze er nooit problemen mee. Hè? Ik bedoel, in Handelingen 17 is Paulus ook aan het woord. nu niet in Antiochië, maar in Athene. Daar zegt hij eveneens weer aan het eind van zijn toespraak, vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat zijn de oudtestamentische tijden van betrekkelijke onwetendheid. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt inmiddels, verkondigt nu aan alle mensen in alle plaatsen, alom, dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft, want Gods werk gaat nou eenmaal volgens plan en op bepaalde data, hè, te bestemder tijd en zo, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, God namelijk, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man, één mens. Dat woord staat er, door een mens. In Johannes 5 is het geloof ik dat er staat, de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Omdat hij de Zoon des mens is. Prachtige uitdrukking vind ik dat altijd, hè. Het is de Zoon des mensen aan wie alle oordeel toekomt. Het is de Zoon van God die daartoe komt, maar het is één en dezelfde. Al zijn er twee functies, maar ze komen bij elkaar in die ene man. Zoals de beloften aan David en de zoon van David terechtkomen bij die ene die ook tot zoon van God gesteld is. Inmiddels, na verloop van tijd. En hier ook, hè. Hij heeft een dag gesteld op welke God de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij... Ja, daartoe, dat staat er helemaal niet, hè. Er staat gewoon, die hij geordineerd heeft. En let erop, ditzelfde woord werd in Romeinen 1 vers 4 vertaald met bewezen. Maar hier vertalen ze het niet met bewijzen of proclameren. Hier valt het niet op, omdat het niet staat zoon van God. Dus daar hebben ze geen probleem met de vooropgestelde theorie, om zo te zeggen. Maar het gaat heus over precies hetzelfde. Een man die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Uit de doden opgewekt heeft tot eersteling. Het is die mens, die zoon des mensen, die tot zoon van God gesteld is en die in de toekomst op een bepaalde dag zal komen. Dus bij het aanbreken van de dag des Heren overigens. Maar die zal komen om heel de wereld, heel de mensheid te oordelen. En dat dit gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Ja, dat is duidelijk. Daar ontstaat dus ook de ruzie over vervolgens. Hè. Als ze van de opstanding hoorden, zeggen ze, u hoort nog van ons. U kunt wel weer gaan. Maar dit is de Bijbelse boodschap. God heeft hem opgewekt. En dan tot slot dan nog een uit Hebreeën, hoofdstuk 5. Want daar waren wij bij vers 5, waar hij tot hoge priester gesteld werd door de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk ook in een andere plaats staat, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er, die in de dagen zijns vleeses, is een omwandeling op aarde, gebeden en smekingen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen. Kijk, daar vind je een beschrijving van de Heer Jezus op aarde. Toen hij met zwakheid omvangen was, uit vers 2. En toen hij zijn kracht zocht bij de beloften Gods, in het woord Gods. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat de Heer Jezus zwak was. Maar punt is, hij haalde zijn kracht, maar wij die kracht ook halen overigens. En dat hij zwak was. Hij stierf toch? Staat hij toch? Hij bad toch om hulp? Die kreeg hij toch ook? Van bovenaf? Prima. Die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid. Hij heeft zichzelf vernederd, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Die gehoorzaamheid geleerd heeft, dat wil niet zeggen dat hij daarvoor ongehoorzaam was, maar het wil zeggen dat hij weet wat het is om te moeten gehoorzamen. Als je niet de baas bent namelijk. Als je ondergeschikt bent en dienstwerk moet uitvoeren. En ondergeschikt bent aan krachten van deze oude schepping enzovoort. U weet wel, wij leggen allemaal het loodje uiteindelijk. Als we tijd krijgen daarvoor, om zo te zeggen. Wij zijn daar een onderworpen. Je moet leren wat het is om te gehoorzamen. En de Heer weet dat, wat het is, want hij heeft het gedaan. Doet het nog trouwens, hoor, overigens. Maar dat is het vervolg op het verhaal. Hoewel hij de zoon was, dan wel zou zijn op dezelfde wijze als Isaac dat was vanaf zijn geboorte. Maar pas later werd hij tot zoon gesteld. Zoals Jacob dat was van voor zijn geboorte. Net als Isaac trouwens, van voor zijn geboorte. Eer de kinderen geboren waren enzovoort. Niettemin, hij werd pas aangesteld toen Isaac hem zegende, weet u nog. Jawel, pas later gebeurd. En zo is met de Heer Jezus ook. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, ik geloof trouwens dat er staat volmaakt zijnde, eerlijk gezegd. En volmaakt zijnde, dat wil zeggen opgewekt zijnde uit de dood, zoals in de voorgaande verzen. Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak, bron, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat was hij niet, dat werd hij in zijn opstanding, want de grote overwinning is die van de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarmee definitief deze oude zondige wereld veroordeeld werd, enerzijds, en waarbij anderzijds leven en onverderfelijkheid aan het licht werd gebracht. Een nieuwe schepping aanbrak. De zaak gedaan was, de beloften vervuld waren, fundamenteel in Christus. De uitwerking daarvan, ja, dat is alleen de praktische uitwerking daarvan, maar fundamenteel liggen deze dingen vast in de opstanding van Christus. Daar zou dus eigenlijk onze jaartelling hebben moeten beginnen. Niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar after the passion. Zo staat het in de Engelse boeken. Het komt uit het Latijn trouwens. Post passionem. Dat wil zeggen, de echte oude christelijke jaartelling werd gerekend vanaf de opstanding van Christus. En terecht. Later hebben ze het allemaal teruggeschoven naar zijn geboorte. En daarmee eigenlijk de overwinning van de Heer Jezus in zijn kruisiging en opstanding gebagatelliseerd. Vandaar dat er zelfs hele kerkgenootschappen zijn die een leer hebben waarin de dood van de Heer Jezus geen rol speelt van enige betekenis. En zijn opstanding uiteraard ook niet. Hooguit een incident onderweg. Maar geen heilsfeit als zodanig. En daar zit het grote probleem. Men heeft het uit de Bijbel weggeredeneerd. En dit soort uitspraken allemaal teruggebracht naar... het was altijd al zo en onderweg is er gewoon niks veranderd. En dat is niet zo. Het was niet altijd zo en onderweg is er een boel veranderd. Einde gemaakt aan het oude verbond... aan de rechten ook van deze oude schepping, doordat een nieuwe schepping gerealiseerd werd die van oudsher al beloofd was. En als het enkel zover is, dan verdwijnt dus in overeenstemming met de belofte Gods deze oude schepping. Nou ja, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar het impliceert dat wij naar zijn belofte verwachten het vergaan van deze oude schepping. Dat is onze hoop. Gaat voorbij. En het ligt vast. Maar dat is 1 Korinthe 15 natuurlijk in het bijzonder. Het ligt vast in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar ook gewoon dan staat. Als hij niet is opgewekt. Dan zijn wij nog in onze zonde. En zijn verloren degene die eenmaal zijn overleden. Dan is er geen zaligheid enzovoorts. Daarna is de vraag. Maar waarom is, hoezo is dat? Waarom is dat? Wel nu. Op grond van dit soort schriftplaatsen die ik met u gelezen heb. De Messias is degene die via een weg van gehoorzaamheid en juridisch gebaseerd einde tot stand bracht van het oude verbond en van de oude schepping en die in zijn opstanding de grondlegger is van een nieuwe schepping op de wijze die vast ligt in de oud-testamentische beloften en zo verder. En in zijn wezen, in zijn persoon, in zijn leven krijgt dit oordeel gestalte. Hij stond immers in de plaats van een oude wereld. Hij werd als een oude schepping geoordeeld en hij werd veroordeeld als misdadiger en gekruist op Golgotha. De andere kant van het verhaal is dat op grond van geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid, heet dat, op grond van zijn dienstbaarheid, God hem selecteerde vanuit de mensen en stelde aan zijn rechterhand. En dat is het grote verhaal. Als u zegt, nou heb ik nog één ding gemist, dat is namelijk de bijzondere, de goddelijke verwekking van de Heer Jezus in Maria, dan moet ik u zeggen, dat kan wel zijn. Daar kan ik ook wel wat over zeggen, maar ja, in dit soort schriftplaatsen die ik nu heb aangehaald, kom ik het niet tegen. Dus ik voel me ook niet gedwongen om daar wat over te zeggen nu. De Bijbel zegt daar ook niet veel over. Zegt wel iets over dat de Christus die wij nu kennen, hij als persoon, als wezen, ja, de eer Abraham was, was hij al. Hij is van ouds op een of andere wijze. Ik geloof wel degelijk in wat men noemt de pre-existentie van, ja, wat moet je dan zeggen, van Jezus? Dat kan niet, want die werd op een bepaalde datum in de geschiedenis geboren. De pre-existentie van Christus? Dat kan niet, want hij werd tot Christus gesteld in zijn opstanding. Hoe zeg je het dan? De pre-existentie van Jehovah? Ja, maar daar zet nooit iemand vraagtekens bij, ik ook niet. En veel meer valt daar niet over te zeggen. Of het moet op een nog lager niveau. En dan moet je zeggen, nou ja, er zal toch wel iets in hem geweest zijn in zijn omwandeling op aarde, waardoor hij afweek van u en mij. Hij had een andere vader. Er moet toch iets daarvan genetisch, of heet het dan niet genetisch? Er moet toch iets in hem geweest zijn, enzovoort. En dan ga ik helemaal mee, dan zeg ik, ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik ook wel. Maar mijn punt is dat je het niet in de Bijbel leest. Hè? Je leest voordat hij opstaat dat van Gods wegen gezegd wordt, maar dit is hem wel hoor. En dat bij wijze van prematuur gezegd wordt, deze is mijn geliefde zoon. Zo luidde die Bijbeltekst niet uit Jesaja, die luidde, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Wat wordt er voorhand veranderd in? Enzovoorts, bij bepaalde gelegenheid. Er zit natuurlijk wel wat achter, maar als het gaat om oorzaak der dingen, oorzaak van zijn opstanding is gelegen in zijn volkomen gehoorzaamheid aan het woord van God. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarmee is hij degene die de overwinning bracht. En werd hij degene waarvan God zei, dit is hem. En God zei, wekte hem op uit de dood en zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Schrijf de datum op. Ik weet niet echt de datum, maar 17 Nisan was het in elk geval, ongeacht welk jaar. Heden heb ik u gegenereerd. Vandaag is het gebeurd, vandaag zijn de beloften van God vervuld. En dat is de prediking in het Nieuwe Testament, want evangelieprediking is echt niet het kruis, is de opstanding van de gekruisigde. Dat is de overwinning en daar leven wij uit, vergeet dat nooit. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we u Vader mogen noemen. Omdat u ons gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. En daarmee hebt u ons gemaakt tot uw erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. En ook ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Wij danken u daarom dat wij vandaag ons met deze toch betrekkelijk eenvoudige Bijbelse waarheid mochten bezighouden. Een waarheid met zulke verstrekkende gevolgen. Wij danken u dat wij mogen begrijpen dat onze verlossing vast ligt in hem die door u werd opgewekt uit de dood en die daarmee oorzaak geworden is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij danken u dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van zijn eeuwige leven. Dat ook wij delen in die bijzondere omstandigheid, dat wij reeds de dood hebben overwonnen, dat wij niet meer slaven zijn der verderfenis, maar integendeel eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en een nieuw verbond en mogen leven uit de kracht die u ons op die grond verleent. We danken u dat we mogen beseffen dat u uw beloften reeds 2000 jaar geleden vervuld hebt en dat wij daaruit mogen leven, dag in dag uit, en mogen uitzien naar die dagen waarin deze dingen ook gedemonstreerd zullen worden in en aan de wereld. In afwachting daarvan mogen we onze hoop stellen op u. In vertrouwen op u die gesproken hebt, daarom doen we beroep op de kracht van uw genade, opdat die volbracht mogen worden in onze zwakheid, en dat terwijl wij dan hier op aarde met zwakheid omvangen zijn, wij niettemin zouden staan en wandelen in de kracht die u ons rijkelijk verleent. Wees u daarom ons nabij, op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.